Peter, ik mag u het volgende afkondigen. De familie Monstra Spijkeristen, die op dinsdag 26 april jongstleden 60 jaar geleden in de band van het huwelijk aan elkaar werden verbonden, zullen vanavond in de voorbeden door dominee Van der Weg herdacht worden. In verband met het vertrek van ouderling Dijs wordt u als beleidend lid van de gemeente gevraagd namen in te dienen van manslidmaten die naar uw inzicht geschikt kunnen zijn voor het ambt van ouderling. U kunt deze namen mailen of afgeven aan de scribaar. De kerkenraad zal in zijn vergadering van 25 mei deze namen bespreken en zo mogelijk een ouderling benoemen, conform de vorig jaar door de gemeente gekozen wijze van verkiezing. Op donderdag 5 mei, de hemelpaarsdag, zal er om 9:30 een dienst gehouden worden waarin uw eigen predikant hoopt voor te gaan. Vanavond zal er na de dienst een preekbespreking voor de jongeren en jongvolwassenen zijn van onze gemeente. Neem ook anderen mee. De activiteitencommissie meldt dat de inschrijflijsten van de BBK Barbecue van zaterdag 28 mei klaar liggen in de voorkerk. Inschrijvingen dienen voor 8 mei plaats te vinden. Dit kan ook via de e-mail van de activiteitencommissie. De nieuwe kerkbode ligt voor u klaar in de voorkerk. Na de dienst, na de zegen, zullen we samen het Wilhelmus zingen, het eerste en het zesde vers. Er is dan ook gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie met als bestemming Friedensteamen. En de tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending, een evangelisatiekist bij de uitgang? Tot zover deze afkondigingen en oproepen. Laten we nu de dienst aanvangen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen vanmorgen stil mogen staan bij het eeuwige leven en in verband daarmee ook de keuze van een psalm uiteraard. Allereerst psalm 68 vers 10. Die psalm die zoals jullie en u weten eindigt met dat hij ons schenkt uit goedheid zonder peil het eeuwig zalig leven. En daarom kan en wil en zal hij in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68 vers 10. In antwoord op de wet des Heren gaan we zingen uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons erfdeel, betekent dat ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Deze God, die onze God is, sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Vereniging Gebedsgemeente. Deze God is onze God. Eeuwenlang heeft de gemeente het gezongen. En ook in dit kerkgebouw is het menigmaal opgeklonken tot u die in de hemel zijt. En het mogen voor jong en oud zo zijn, heren, dat het een hartelijke belijdenis was, of binnenkort gaat worden, Want wat zouden we zonder deze God in deze wereld moeten doen? En hoe zouden we van deze wereld in de komende wereld thuis kunnen raken, als we in deze wereld niet hebben geleerd dat ons burgerschap in de hemel is, bij de stad die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem, dat straks met uw wederkomst zal neerdalen uit de hemel. Geef, o God van alle genade, vergeving van onze zonden. Vooral de zonde, die hoofdzonde, die ergste zonde, het ongeloof, het wantrouwen of u wel onze God bent, en of deze God er wel van weet wat we hebben meegemaakt en nog meemaken. En of die God van Abraham, Isaac en Jacob wel een God der levenden is, als we onszelf dood weten in de zonde en misdaden, en de bekering wel begeerd wordt, maar er maar niet komt, of we in een zekere onverschilligheid leven, omdat bidden toch niet meer helpt. U kent ons aller hart en ons aller nood, Heere. En daarom bevelen we elkaar aan u aan, want nooddruftigen, degene die hulp behoeven, zult gij ons zien. En aan armen in zichzelf uit genade uw hulp ter verlossing tonen. Geef dat ook deze dag, Heere, als het woord bediend mag worden, het een bediening van omhoog mag zijn, door de genade van de Heilige Geest, dat er een bedouwing van de hemel mag komen op uw erfenis als ze moede en mat is, en dat ongelovigen tot geloof gebracht worden, en die u kennen, vertroost en vermaand worden al nagelang ze het nodig hebben. Maar bovenal, Heere, dat we u mogen liefhebben, dat we u meer en meer mogen beminnen, dat de prediking van uw woord ons aanspoort om te bedenken de dingen die boven zijn, nu nog wel boven zijn, maar straks naar beneden komen, met uw neerdaling op deze wereld. Geef dat we u als het middelpunt van ons verlangen mogen gaan ervaren, zodat onvervulde verlangens in deze wereld geen parten spelen, maar we weten dat we een part, een erfdeel hebben met de heiligen in het licht van de wederkomende Christus. Zegen ons, Heere, in ons alleen gaan. Zegen ons zo dat we het ervaren, de Heere is bij mij, de Heere is nabij. En als in ons leven het dreigt dat de Satan de overhand krijgt en dat de wereld ons te sterk is en dat ons eigen vlees ons de baas lijkt te zijn, dat we dan door de kracht van uw opstanding, die nu reeds werkt in de gemeente, de duivel, de wereld en het eigen vlees mogen bestrijden en in dit strijdperk, het strijdperk van dit leven, geloven dat er een God is die hoort, die nabij is, nabij het hart wat schreiend tot hem zucht. Zegen, Heere, uw kinderen in die strijd, met het vaste vertrouwen dat de overwinning door u behaald is, en dat de uitwerking daarvan in de levensheiliging van elke dag uw werk is, evenals de rechtvaardiging. En dat zo in dat vertrouwen geleefd, gedacht en gehunkerd mag worden naar uw toekomst en de komende wereld. Zegen onze vriend en broeder, de herder en leraar van deze gemeente. Geef hem bij de voordeur, door de inspraak waar hij op wacht, ook te mogen spreken, uit te mogen spreken, wat naar de zin en de mening van de Heilige Geest is, tot heil van dit volk, tot zaligheid der gemeente. Zegen, Heere, allen die met ons verbonden zijn, in welke situaties ook verkeren, maar geef in bijzonder, Heere, de kracht van de Heilige Geest, als ze van uw woord vervreemd zijn en elders terecht zijn gekomen. Geef dan, Heere, dat als dat elders betekent plaatsen van de zonde, dat hoe dan ook tot hen komt vandaag en morgen en overmorgen, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal u genezen. Wees hier met ons koningshuis, met onze regering en allen die staats- en provincie- en plaatselijke verantwoordelijkheden dragen. Geef, Heere, dat onze voorbeden en die van de gemeenten in ons land van vanmorgen, voor allen die in hoogheid zijn gezeten, gehoord worden bij de Heere Zebaoot, de God der Heerscharen, opdat onze overheid in meerdere opzichten uw dienares zou mogen zijn. Zegen uw volk Israël, nu opnieuw blijkt dat de wereld de Jodenhaat nog niet verleerd is en het antisemitisme in ongekende vorm de kop opsteekt. U heeft beloofd, Heere, dat u het wormke Jacobs niet zal laten vertreden en dat u het zult opnemen voor dat volk. We zien dan uit naar uw komst, Heere, die het heil van Israël volmaakt en volmaakt doet zijn, opdat gans Israël zalig worden en de Heer Jezus Christus, hun Heere en Messias, zal aanbieden in geest en in waarheid. Wees met uw gemeente wereldwijd, Heere. We denken vanmorgen bijzonder aan de mensen die op de vlucht zijn, of in landen of streken wonen waar uw gemeente vervolgd wordt. Wees in bijzonder bij kinderen en vrouwen die achterbleven nadat de mannen gearresteerd werden en in gevangenissen of strafkampen verblijven. Heere, vertroost hen zoals u dat alleen kunt. Mensenwoorden schieten altijd tekort, maar uw woord is een kracht tot zaligheid, tot redding en behoud. Doe en leven, Heere, bij de wetenschap. De Satan heeft wel als een briesende leeuw tekeer gegaan en hij zal het blijven doen, totdat u wederkomt. Maar de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel niet begeven. Hoor ons gebed uit genade om de Heer Jezus wil. Amen. Wij openen de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vanaf vers 8 tot en met hoofdstuk 4, vers 9. Paulus heeft in het begin van hoofdstuk 3 verteld dat als het gaat om zijn aardse situatie, zijn afkomst, nou dan heeft hij een hele goede cv, want hij komt uit Israël, hij is van de stam van Benjamin, hij heet Shaul, althans voordat hij Paulus genoemd werd, naar Saul, de koning, de eerste koning van Israël, besneden, Hebreeër uit Hebreeër, uit Hebreeën een fariseer naar de wet gesproken, maar zo'n ijver had hij dat hij die gemeente van God vervolgd had. En daarom heeft hij na zijn bekering maar één ding in zijn leven. En dat wordt in vers 7 gezegd, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. En dan komt het, ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbend mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Hij denkt hier aan de eerste opstanding direct bij de wederkomst van Christus. De opstanding van de rechtvaardigen. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus zo gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en strekkend mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, tot de prijs der roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik vaak gezegd heb, en u ook wenend zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welke God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, te welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, na die werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en corona, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Iodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eervol is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in vers 5, het laatste deel. De woorden: de Heere is nabij. De Heere is nabij. We gaan als inleiding onze preek zingen over dat leven met de Heere, wat eeuwig duurt. Vanuit Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. En dat leven staat in tegenstelling met wat Paulus noemt de mensen die van de buik hun God maken en die vijanden van het kruis zijn, omdat ze hun oude mens niet kruisigen. Psalm 17 bezingt beide dingen. Het leven in de wereld en het leven in de toekomende wereld. Het derde, het zevende en het achtste vers. Heere is nabij. Gelooft u dat en geloof jij dat? Ja, dominee, dat kunt u nooit bewijzen dat God dichtbij is. Jullie hebben vast wel eens gehoord van Billy Graham, een van de bekendste predikanten in de wereld, in Amerika. Die werd ook op een dag de vraag gesteld: hoe bewijst u dat God dichtbij is? Oh, zegt Billy Graham, dat is heel eenvoudig hoor, ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. Hebben jullie vanmorgen met de Heere gesproken? Heeft u vanmorgen met de Heere gesproken voordat u naar deze samenkomst ging? Ons gebed is toch niet iets wat je in het luchtledig zegt. Wij weten toch dat de Heere er is. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben er. En hij is daarbij. Paulus zegt het als hij in uiterst moeilijke omstandigheden verkeert, want hij wacht op zijn veroordeling in Rome, in de Marmartijdse gevangenis, en daar heeft hij best wel moeilijk. Ja, en toch zegt hij in de volgende tekst: wees in geen ding bezorgd. Paulus, wat is toch dat geheim? Hoe kun je dat zeggen? Ja, omdat de Heer nabij is. Ja, maar wat bedoel je dan precies met de Heer is nabij? Bijbeluitleggers die gaan er twee kanten mee uit. De eerste is geestelijk. De Heer is geestelijk altijd nabij ons, want de Heilige Geest is op aarde, werkt in de gemeente en woont in de harten van de gelovigen. De Heere nu is de Heilige Geest. De Heere Jezus nu op aarde in deze tijd is de Heilige Geest, want hij zelf is in persoon in de hemel. De tweede opvatting die het meest verbreid is, dat is dat hij de nabijheid van de Heere ziet op Christus terugkeer op aarde. De komst van de Heere is nabij. De dag des Heeren is dichtbij. Ja, en de dag des Heeren, daar denkt Paulus elke dag over. Altijd. Dat leeft zo bij hem, Psalm 17, wat we straks gezongen hebben. Blij vooruitzicht dat mij streelt, zal straks in een nieuw lichaam ontwaakt, de lof van de Heere ontvouwen en Jezus in gerechtigheid aanschouwen. Als hij terugkeert op aarde, zijn voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem en recht zal doen op aarde in het Midden-Oosten aan Israël. En allen die dat volk hebben benauwd, zal oordelen en straffen. En dan zal gerechtigheid de aarde bedekken. Ja. Dat was in Paulus' leven zo belangrijk. Dat hij daarnaar hunkerde. In het eerste deel van onze schriftlezing brengt hij dat aan de woorden met: och, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En vanuit de grondtekst is dat nog helderder als in onze vertaling. Hij bedoelt hier de uitopstanding uit het midden van de doden. De uitopstanding van Gods kinderen. Terwijl de overige der doden nog niet levend gemaakt worden. Die eerste opstanding, de opstanding van de rechtvaardigen, zoals de Jezus die in Lucas 14 ook noemt, daar hunkerde hij naar. Voordat hij deze brief schreef, had hij al de Romeinenbrief geschreven en had geopenbaard gekregen van de Heilige Geest, wat niemand wist en niemand kan begrijpen, nog steeds niet, dat niet alleen Gods kinderen hunkeren naar die dag, maar ook de ganse schepping, de dieren en de plantenwereld. En dan brengt de Heilige Geest dat heel bijzonder onder woorden. Die hunkering is zo sterk dat het vergeleken wordt met de barensnood van een vrouw die een kind gaat baren. Het ganse schepsel zucht als een barensnood toe. En dan komt het. Verwachtend de openbaring van de kinderen van God. Wat is die openbaring? Als kinderen van God op deze wereld zullen staan in een nieuw lichaam. Het onthuld zal worden, het geheim van de gemeente die zalig wordt. Het geheim van heel de geschiedenis vanaf het paradijs tot de wederkomst van Christus toe. Het geheim waar Abraham naar hunkerde. Want hij zag uit naar die dag, zegt de Hebreeënbrief, van verre. Ja, hij verwachtte zelfs al het nieuwe Jeruzalem. 1900 jaar van Christus, hè, toen Abraham leefde. 1900 jaar van Christus keek Abraham al uit naar de stad die fundamenten heeft. Waarvan Christus de architect is. Die zal neerdalen van de hemel bij de wederkomst. Er is door heel de Bijbel heen die voortstuwende hunkering naar de dag des Heren. En daarover gaat het ook in het voorafgaande gedeelte aan onze tekst. De Heren is nabij. Dat is geestelijk waar. En daarom vers 20 bij hoofdstuk 3. Onze wandel is in de hemelen. Ik ben in gedachten bij de Heren en bij de algemene vergadering van de gelovigen die al bij de Heren zijn. Zijn dat jouw ouders of grootouders of broer of een zus? Een kind dat al bij de Heren is? U weet het, hè, wat vader Brakel zegt van moeders die hun kinderen naar het graf hebben gedragen. Je zult het straks terugvinden bij de Heren in de hemel. Nou, Paulus was niet alleen met zijn aandacht en gedachten bij de gemeenten op aarde die hij mocht dienen. Dat was ook een zwaarwegend iets voor hem. Hè, want hij werd elke dag overvallen, zegt Satan zelf, door de zorg over die gemeente. Maar hij kon het allemaal dragen omdat hij uitzag naar de vreugde van het hemelleven dat er nu is in de hemel, bij Christus. En de dag des Heren waarbij de hemel op de aarde zal komen. De heerlijkheid van de hemel. De heerlijkheid, de glorie zal worden van deze aarde. En daarom zegt hij, mijn wandel is in de hemel. Hij liep niet met het hoofd in de wolken, maar hij keek boven de wolken. En hij wist, er is maar één naam die ruist langs de wolken. Jezus, de Heere. Hij is nabij. Want hij zegt niet alleen, mijn wandel is in de hemelen, maar ook waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. En dat is niet toevallig dat hij het zo formuleert. Want het woord zaligmaker in de grondtekst, soter, en heer, en redder, dat waren de titels die de Romeinse keizer destijds had geclaimd. En Filippi was een keizerlijk stadje waar de wet van Rome gold, hoewel het in Griekenland gelegen was en nog is. Het was een kolonie van veteranen, legionairs die uitgediend waren en in een pensioenperiode daar een stuk grond of een huis of beide kregen toegewezen. De Romeinse cultuur, de cultuur van Rome was daar bijzonder aanwezig. En als hij dan ook zegt, Jezus is de verlosser, de soter en niet de keizer, dan spreekt hij de mensen in Filippi aan. Hij past zich aan aan het denken van die tijd, waarin iedereen het in die stad had over de keizer die ons verlost. De keizer die Heer is, Curios. Nee, zegt Paulus. Deze wereld, deze huidige wereld, is het niet. Mijn wandel is in de hemel, want straks komt Jezus terug in de toekomende wereld. En hij is nu al onze Soter, Redder, Here, en hij heet Jezus en hij is de Christus, de Messias. Dan zegt hij iets bijzonders erachteraan. In het verleden hebben we als vaker stil mogen staan bij 1 Korinther 15, maar het gaat over de opstanding. Het hoe van de opstanding. En het opstandingslichaam. Maar hier wordt het ons ook onder woorden gebracht. Vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. De Heere is nabij. Het Koninkrijk Gods, de komende wereld, is nabijgekomen. En nu in 2016 nog weer veel dichterbij als in de tijd dat Paulus schreef. De Heere is nabij. Nog even. En dan schrijft Paulus aan de Hebreeën. En als hij nog vertoeft, als hij nog niet komt, verwacht hem, want hij zal gewisselijk komen. Ja, maar wat gebeurt er dan, Paulus, als de Heere komt? Wel, dan kijkt Paulus naar zijn vernederd lichaam. Er staat in de grondtekst een woord dat betekent zwak, van minder waarde. Minderwaardig is net even te sterk uitgedrukt, want hij bedoelt niet wat de latere kerkvaders zouden gaan leren, dat ons lichaam een kerker is van de ziel. Dat bedoelt Paulus absoluut niet, maar wel, zegt hij, als ik mijn lichaam van nu vergelijk met het lichaam dat ik straks zal krijgen na de opstanding van de doden, dan is dat nu een minderwaardig lichaam. Zwak. Vernederd, staat in onze tekst. Het is een lichaam wat onderworpen is aan ziekte, aan verval. Eén keer in de 7 jaar weten wij natuurlijk door de wetenschap van onze tijd wordt alles zelf vernieuwd. Een Bijbelverklarer schreef: Paulus wacht op een nieuw lichaam waar de Heilige Geest constant de cellen zal vernieuwen, dat eeuwig jong blijft. Een lichaam wat Gods kinderen krijgen in de opstanding. Wat niet meer vatbaar is voor ziekte en wat nooit meer kan sterven. Maar dat is voor Paulus toch nog niet het belangrijkste. Hè? Want let er goed om dat hij zegt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan Jezus' heerlijk lichaam. Wat ik daar nu zelf deze week van leerde, lieve mensen, dat is dat hij dat zo benadrukt, dat gelijkvormig worden aan Jezus' lichaam. Kijk, Paulus was een kind van God dat een nabij leven kende. Hij leefde dicht bij de Heere. Dus vandaar dat hij de Heer ook ervoer als nabij, dichtbij. Dat gaat samen, hè? Als u zegt, ik merk niet dat God er is in mijn leven, dan moet je aan alle eerlijkheid afvragen, leef ik wel nabij de Heere? Of ben ik drukker met mijn sociale media, of met mijn werk, of met mijn gezin, of met mijn hobby's, of met de wereld? Wie nabij de Heere leeft, ervaart zijn nabijheid ook. Toch? Wel, voor Paulus is dat niet alleen nabijheid, maar eenheid. Paulus die mag beleven die innige verbondenheid met zijn Heer en Heiland Jezus Christus. In de Romeinenbrief heeft hij dat onder woorden gebracht met: ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem opgestaan. Ik ben, zegt hij in de Efezebrief, ik ben met hem al in de hemel gezet. Paulus die is als het ware gelijktijdig geworden met Christus. Alles wat hij over Jezus leest in de Evangelie, dat is van hem geworden. En voor Paulus is het niet zo dat toen de Heer Jezus naar de hemel ging, hij gedachten had van nou is hij ver weg. Nee, ik ben al met hem in de hemel gezet. Hij is nabij. Die eenheid, die intieme, innige liefdesbetrekking die hij heeft op de Heer Jezus. Daarvan weet hij, die gaat nooit meer voorbij. Romein 8. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Niets. En hij weet ook, het gevolg van het feit dat ik nu één ben met Christus, hoewel ik in de gevangenis zit, het gevolg daarvan is dat ik straks in de opstanding ook één ben met Christus. Dat het opstandings van het lichaam van Christus mijn opstandingslichaam zal zijn. Niet dat Christus opging in Paulus, nee, maar gelijkvormig. Een gelijke vorm zal hebben als het lichaam van de Heer Jezus. Ja, maar Paulus, hoe weet je dat zeker? Nou ja, ik ben nu van Christus, zegt hij. Ik ben nu al van Christus en mijn sterven is winst. Mijn sterven is winst. Ja, ik weet ook niet wat kiezen moet eigenlijk. Maar omwille van de mensen die nog tot de Heer Jezus gebracht moeten worden, wil ik dan wel hier blijven, zegt hij. Maar ik hunker ernaar bij de Heer te zijn. Heb je dat ook wel eens? Heb je dat ook wel eens? Ik hunker ernaar. Want bij de Heer te zijn is verre weg het beste. En dan kijkt hij naar zijn lichaam en dan ziet hij daar dus de littekens van Christus. Zijn rug die kapot geslagen is. Door de bastonades, de stokslagen die hij 3 keer heeft gehad. De geestelingen die hij heeft gehad. De trauma's die hij opliep door 3 keer als een schipbreukeling in de zee te verkeren. En wat had hij niet meegemaakt in psychische zin? De druk die hij elke dag had. De man moet elke dag pijn in zijn lichaam gehad hebben. Het moet ook een zielepijn geweest zijn. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. En die zegt, kijkend naar zijn lichaam, voelend hoe het is. Ik zal straks, wij, ik moet goed zeggen, niet ik. Wij zullen straks gelijkvormig zijn aan het lichaam van Christus. Calvijn verwijst bij deze tekst naar de verheerlijking op de berg. Als je dan denkt aan het karakter van dat nieuwe lichaam. Toen Jezus op de berg de verheerlijking was, toen veranderde zijn lichaam. En hij begon te stralen als de zon in haar kracht. Ik had als kind altijd bij die geschiedenis van de verheerlijking op de berg een zwart-wit beeld. Ja, jullie kennen de geschiedenis, hè? De 3 discipelen die bij hem waren. Petrus, die het woord voerde natuurlijk. En bij de Heer Jezus waren Mozes en Elia. Die in hemelse gestalte daar waren. En de Heer Jezus die ook in een hemelse gestalte veranderde. Dan zei Petrus, laat ons 3 tabernakelen bouwen. En toen ik nog niet zo lang geleden begreep wat daarmee bedoeld werd, toen veranderde het zwart-wit beeld in kleuren. Want die tabernakelen die Petrus bedoelde waren de loofhutten. De loofhutten. Niet 3 tempeltjes, zoals ik als kind dacht. Nee, 3 loofhutten. Want Petrus wist, als de Messias in heerlijkheid, in glans en heerlijkheid verschijnt. Psalm 50 bijvoorbeeld. Psalm 68. Daar ga je in glans verschijnen. Petrus wist, dan is de dag des Heren aangebroken. En hij wist uit de profetie van Zacharia. En als de dag des Heren komt, begint het loofhuttenfeest. Dus was nou niet zo dom dat hij zei, Heere, het is goed dat we hier zijn, laten we 3 loofhutten bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en Elia 1. Calvijn bedoelt met die verwijzing naar deze geschiedenis, dat die lichtgestalte van Christus een transformatie is, een verandering in de manier waarop Christus gezien werd. En daar denkt hij aan bij deze tekst, dat we gelijkvormig zullen worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Het woord heerlijk, kinderen, betekent, dat weten jullie wel, hè, vol van stralenpracht. Als een corona, hè, zoals je om de zon ook een halo of een corona kunt zien. De opstandingslichamen van Gods kinderen zullen gelijkvormig zijn aan het lichaam van Christus. Een schitterend, stralend lichaam. Je moet thuis maar eens Openbaring 1 gaan lezen. Dan is de apostel Johannes op de dag des Heren, dat is niet de zondag, want die bestond toen nog niet, maar de komende dag des Heren, en dan krijgt hij een beeld te zien van de wederkomende Christus. En die beschrijving, als je die leest, dan begrijp je wat ik bedoel met daar hij in kracht en glans zal verschijnen. Wel, ik denk dat Calvijn gelijk heeft. Natuurlijk, wie ben ik om deze grote reformator tegen te spreken? Hij heeft gelijk. Het lichaam van de heiligen straks zal een heerlijk lichaam zijn. In de volgende brief, in Colossense 3, vers 4, schrijft hij het aan de gemeente van Colosse over de wederkomst van Christus, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is. Dat is toch zo, hè? Hij is ons leven. Buiten Jezus is geen leven. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn in zijn wederkomst, die ons leven is, dan zult ook gij, gemeente van Colosse, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In de weg der bekering ben je met Christus gekruisigd. Met Christus opgestaan. Zo erbij was de Heer in geestelijk opzicht. En je bent met hem in de hemel gezet. En je zult ook met hem wederkomen. En met hem op aarde zijn. 1000 jaar lang. Als de grote dag des Heren. En daarna in een volstrekt nieuwe situatie. Tot een eeuwigheid. Voor Paulus is die verbondenheid aan de Heer Jezus zo innig en zo sterk, dat hij dat woordje met tot een sleutelwoord heeft verklaard. Alles met Christus. En dat is ook het geheim van de levensheiliging van Gods kinderen. Zonder hem ben ik elk ogenblik in gevaar. Dat is bij mij zo en dat is bij jullie zo. Maar met hem spring ik over een muur. En dring ik door het bed. De Heere is nabij. En dan schrijft Paulus er nog iets bij. Helaas is dat in een volgend hoofdstuk terechtgekomen. Het lijkt alsof hij over iets anders begint. Maar hij vervolgt zijn blijdschap en het blijde vooruitzicht wat hij heeft. Als hij gaat schrijven in hoofdstuk 4 vers 1. Zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Mijn blijdschap en kroon? Wat bedoelde Paulus? Met blijdschap en kroon? Hij schrijft in 1 Thessalonicenzen 2, vers 19. En dan legt hij dat zware uit wat hij daarmee bedoelt. Welke is onze hoop of blijdschap? De kroon van de roem? dat mensen mij eren in de gemeenten, in de landen rond de Middellandse Zee, als de grote apostel der heidenen, Paulus. Dat er mensen mij een ster vinden, met een stralenkrans, de sterapostel. Is dat mijn roem, zegt hij? Is dat mijn blijdschap? Nee. En dan komt het. 1 Thessalonicenzen 2, vers 19. Zijt gij die ook niet voor onze Heere Jezus Christus in zijn toekomst? Anders vertaald, in zijn wederkomst. De mensen in de gemeente die hij tot Christus gebracht heeft. Dat is zijn blijdschap. Dat is zijn corona straks, zijn kroon. Want, zegt hij, gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Jullie zijn mijn glorie. Paulus hoeft niet te gloriëren. Wie ben ik, zegt Paulus, en wat is mijn huis dat de Heer mij tot hiertoe gebracht heeft? Paulus leert ons door de geest gedreven, dat als straks wij in het opstandingslichaam, in heerlijkheid dus, in glans, in glorie, op de aarde zullen staan, dat mensen onze kroon zullen zien. Anderen. Maar ook dat die kroon te maken heeft met de manier waarop ik nu met mensen omga. We mogen het waarschijnlijk zo zien. Paulus heeft veel mensen bij de Heer Jezus mogen brengen. En daarom zal hij straks schitteren als een grote ster. En daarmee bedoelen we dan het Bijbelse woord ster. De glanzende lichtheerlijkheid. Dat was ook al eerder in de Bijbel gezegd. In Daniël 12, vers 3. Het gaat daar over de opstanding van de doden. Die in de aarde slapen zullen ontwaken. En de leraars zullen blinken als de glans van het uitspansel. En die er velen rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwig. De herziende Statenvertaling heeft daarvan gemaakt. De verstandigen zullen blinken als de glans van de hemel. Je mag ook vertalen de wijzen. Wat zijn nou wijze mensen vandaag? Die geloven dat de Heere nabij is. Die zijn er altijd mee bezet. Zijn mijn kinderen ook gelovig? Geloven zij ook dat ze nabij, de Heere nabij is? Is mijn vrouw mijn man? Als ik die mag hebben. Een mens die de nabijheid van de Heere ervaart. En die zijn er zo vaak mee bezet om de Heere er maar bij te roepen. Bij die vriend en vriendin. Die familieleden die nooit meer in de kerk komen. Kortom, het zijn voorbidders. Het zijn voorbidders. Bent u een voorbidder? Dan zal straks blijken dat u hoort bij de wijzen en verstandigen. Die zullen blinken in het koninkrijk des vaders als de glans van het hemelgewelf. Blinken als de sterren. En enkel in de 15 leert de apostel op ons dat er dus verschil ook in heerlijkheid zal zijn. De een zal meer stralen als de andere, want de een heeft meer zichzelf verloochend en de andere tot Christus gebracht als iemand anders. Dat wil niet zeggen dat iemand die weinigen tot Christus gebracht heeft verloren gaat. Zo is het niet, die wordt ook wel behouden. Maar hij heeft niet op het fundament Christus goud, zilver en kostelijk gesteente gebouwd. Wat de dag zal opklaren, zal laten zien. In het opstandingslichaam. De wijzen en verstandigen. Dat zijn de voorbidders. Dat brengt ons bij de woorden die volgen op: de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Nu begrijp je dat deze tekst een bepaald verband heeft, hè? De Heere is nabij. Hij komt spoedig. En we zien uit met een blij vooruitzicht naar de dag van de opstanding. Waar ons sterfelijk lichaam veranderen zal in een heerlijk lichaam. Wees daarom en geen ding bezorgd. Snap je nou dat de context iets heel anders met zich meebrengt, een heel ander gevoel geeft, als dat je die tekst losspelt? Staat eigenlijk in de grondtekst: wees in niets bezorgd. Ja, maar hoe doen we het dan, Paulus? Nou, maak alles bekend bij de Heer uw God. Niets en alles. En niets bezorgd. En je deelt alles met de Heer. Je deelt alles met de Heer. Dat betekent niet dat de zorgen voorbij zijn. Maar dat is precies hetzelfde als je grote zorgen in je lichaam hebt. En je kunt het met een hele goede huisarts delen. Dan voel je al een stuk beter. Als je een vriend of een vriendin hebt die naar je luistert, klankbord voor je is, dan kom je daar in huis met een hele grote kop vol zorgen. En dan ga je weg en dan is het toch alsof de last minder geworden is. De zorg is er nog wel, maar het is anders geworden. Je staat er anders in. Wel, zegt Paulus, als je met Christus leeft en steeds meer gaat ervaren dat hij daarbij is, dan deel je alles met hem. Dan maak je alles bekend bij de Heere, jouw God. Onder dankzegging. En nu is het wonderlijke dat dat woordje bidden voorbidden betekent. De voorbidders zijn de mensen die het dichtst bij de Heere leven. De mensen die alsmaar bezig zijn met de zaligheid van anderen. Daar heeft de Heere een groot welbehagen. Daar geniet hij van. Zoals de Heere van Paulus genoot, die zei: ik wil dat heel Israël bekeerd wordt, Heere. En ik wil verbannen zijn van Christus wegen. Vanwege mijn broeders in de baasschap. Vanwege mijn familie in Israël. In alle 12 stammen. En Mozes die zei: Heere, als u het volk Israël wegdoet van uw aangezicht, delg mij dan maar uit uw levensboek. O, daar heeft God van genoten, hè, van die voorbidders zoals Paulus en Mozes. Want ze leken op de Heer Jezus, die letterlijk uit het boek gedelgd werd, die nu op Golgotha het uitkreet in zijn godsverlatenheid. Waarom? Wie op de Heer Jezus lijkt in deze wereld, door zijn nabijheid, gaat denken zoals hij. Is bezig met de zaligheid, het behoud van anderen. En dat zijn degenen die het meest zullen schitteren in de toekomende wereld, in heerlijkheid. Ach, misschien zoek het in grote dingen, maar dat moeten we maar niet doen. Het gaat niet om dat u een hele speciale christen moet worden over jullie. Het gaat nog minder om een upgrade van onze huidige status. Want dat is een vergeefse moeite. Want die upgrade die komt pas bij de opstanding. We houden dezelfde persoon. Dezelfde identiteit. We worden geen ander mens. Maar we krijgen een transformatie. Of door de opstanding uit de doden. Of als de Heer Jezus binnen 40 jaar komt en je leeft, jullie leven nog. En je mag in hem geloven. Dan worden we in een punt destijds veranderd. In een oogwenk, een transformatie, een omvorming. Zoals op de verheerlijking op de berg te zien was bij de Heer Jezus. En dat betekent dat we dus in deze wereld maar gewoon eenvoudig voorbidden zijn. Ik vind het ook altijd zo triest als ik dat nu ook weer in mijn nieuwe werksituatie meemaak. Dat je oude mensen bezoekt En die zitten uit te kijken naar iemand die hen bezoekt. En dat snap ik. Maar dan klagen ze dat er niemand komt. En als dat zo is, dan is dat vreselijk. En dan zeggen ze, domen, ja, waar leef ik eigenlijk dan voor? Waar leef ik eigenlijk dan voor? Dan denk ik, oh lieve mensen, heb je het nog niet begrepen? Dat je na je pensioen meer tijd gekregen hebt om een voorbidder te zijn. En dat de gemeente van Christus dringend behoefte heeft aan de oudere mensen in de gemeente en de alleroudsten. Die dagelijks waken aan de poorten. Weten, de Heer is daarbij. Maar wat gebeurt er in de gemeente als mensen verloren gaan? Bezet met het heil van anderen. Daarom word je oud. Daarom blijf je leven. Ook al zie je het soms niet meer zitten. Die voorbidders, hè, dat zijn de mensen die met bidden en smeken alle dingen bekendmaken bij de Heere hun God onder dankzegging. En dan kan soms een brief al wat betekenen of een kaart met een tekst. Omdat de mensen die kaart of die brief krijgen weten dat jij voor hen gebeden hebt. En misschien wel dagelijks voor hen bidt. En wat vermag dat gebed dan soms veel, hè? Dat mensen toch een omkeer in hun leven ervaren. Heb je dat nooit meegemaakt? Ik heb het hier meegemaakt in Appelbroek ook verschillende keren. Ja, ja. Sommige mensen hier die weten precies wat ik bedoel. Wat vermag dat gebed dan veel, hè? Want de Heere is nabij. We varen in dit leven. Ach ja. Ik zit de laatste jaar in Katwijk. Dan heb je wat met boten. We varen in het leven in het scheepken onder Jezus hoede. Met de kruisvlag hoog en top. De beroemde organist Fijke Asma kreeg ooit eens een keer een auto-ongeluk. En Fijke die speelde weergeloos dat lied, hè. Het scheepken onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top. En toen hij in het ziekenhuis lag na dat auto-ongeluk, was er een organist in Zwolle die ook bakker was. En die organist in Zwolle die ook bakker was, die wilde zijn broeder, waar hij dagelijks voor bad, vertroosten. En die maakte een taart waarop hij dat scheepje spoot. En daaronder in letters, scheepken onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog en zo. En dan stuurde hij, die taart stuurde hij naar het ziekenhuis waar Fijke Asma lag. Die diep ontroerd was. En dat heeft hem zo gesterkt. De wetenschap, dat hij wat had betekend voor andere mensen. Ik vind het altijd zo treffend, dat als Gods volk op haar zijn plaatsen. Dat ze dan aan het eind van hun leven het meest verblijd zijn om wat zij hebben mogen betekenen van andere mensen. Het meest bezorgd zijn om wat ze tekortgeschoten, waarin ze tekortgeschoten zijn. Maar te weten dat hoe het ook gaat, wij geen vijanden van het kruis van Christus zijn. Want wij begeren onze leden die op de aarde zijn te doden. En een nieuw godzalig leven te wandelen. Want de Heer is nabij. En dat we vrienden zijn van de corona van Christus. De kroon. Die straks zal schitteren in heerlijkheid. De Heer Jezus zegt daar zelf van. Het zal zijn bij mijn wederkomst als bliksemen die uitgaan vanuit het oosten en schijnen tot in het westen. Zo krachtig zal die stralenkrans zijn. Van zijn lichte heerlijkheid. We zijn geen vijanden van het kruis. En we zijn geen vijanden van de kroon. Die ons wacht na de krijg. Komt reisgenoten. Hoofd omhoog. Eerdaags zijn we thuis. Amen. Zingen we op Psalm 16. En daarvan het derde. En het zesde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn erfdeel en het deel van mijn beker wezen. Gij onderhoudt gestadig het voortdurend het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgezocht, uitgelezen. De schoonste plaats, en dan gaat het over de nieuwe aarde, mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. En vers 6, gij maakt eer dat het lang duurt, eer lang, bij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht bij verheugde, de liefelijkheden van het zalig hemelleven, dat straks op aarde zal komen, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 3 en vers 6. Danken, gemeente. Wij danken u, drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u deze morgen het woord uw getuigenis de schriften die van u getuigen, ons hebt geschonken en in de uitleg daarvan ons voortleiden in de heilgeheimen die gaan uw vrienden naar uw vreeverbond hebt getoond. En wij bidden u, Heere, geef dat degenen die nog geen vriend zijn, een vriend en metgezel zullen worden van degenen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel, ook uw bevel om u te verwachten. Want ik zal gewisselijk komen, zegt u. Heere, ons leven wordt zo vaak gekenmerkt door verachtering in de genade, door laksheid, door overheerst worden door de dingen van deze tijd. Laat niet varen wat uw hand begon en geef dat op ons, op wie het einde der eeuwen gekomen is en op wie zo'n zware verantwoordelijkheid rust, op ons ook de geest der gebeden neerdaalt, opdat we voorbidders zullen worden als we het al mogen zijn, daarin mogen toenemen en ook de vreugde ervan ervaren. De vreugde waarvan u de Jezus sprak toen u het had in uw hoge priestelijk gebed. Over die vreugde van de eenheid tussen u en de mensen waarvoor u bad. Zelfs vlak voor uw lijden heeft u nog in dit heilgenot mogen verkeren. Geef dan, Heere, dat dit de uitgang van ons leven mag zijn. Hoe moeilijk het ook vandaag kan zijn. In het zoeken van uw aangezicht, uw vriendelijk aangezicht, leer ons, o God, van zaligheden, ons leven in uw dienst te besteden, want dan steken we het straks, de dag van de opstanding, het hoofd omhoog. En zullen we de ere corona dragen, de glans der heerlijkheid van Christus, want u belooft dat we in uw wederkomst gelijkvormig zullen worden aan uw lichaam. Hoor ons dan om uw grote naams wil alleen, om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 89 en daarvan het 8e vers, Psalm 89 vers 8. zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.